Beste vrienden, welkom allemaal. En dan gaan we maar gewoon beginnen met de Bijbelstudie. En want wat is beter dan onze blik omhoog richten op de God die nooit verandert, die alles in zijn hand heeft. En ondanks de omstandigheden die ons zo kunnen aangrijpen, juist dan zouden we de blik op hem, met de blik op hem zien. En wij gaan naar Romeinen 8. En dat heb ik eerder gezegd, dat is een geweldig hoofdstuk. Zeker ook als wij moeilijke omstandigheden te verduren hebben. Dat Romeinen 8 is dat hoofdstuk waarin staat dat God alles doet meewerken ten goede. En dat niemand en niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus. En dan noemt Paulus zelfs een heel rijtje waarin ook staat de dood. Hè, en om een ander woord te citeren van de apostel Paulus uit de eerste Thessalonicenzenbrief. Wij kunnen bedroefd zijn en verdrietig, maar altijd ook met de blik vooruit. Dus niet als degene die geen hoop hebben. Ja, dus ik ga beginnen met te lezen de versen die we vorige keer besproken hebben. Dat is het tweede gedeelte van Romeinen 7 en dan komen we vanzelf aan in Romeinen 8 vers 1. In Romeinen 7 ging het over, Paulus maakt dat persoonlijk, hè? Hij personificeert iemand die leeft onder de wet. En hij zegt, wet dan het goede voor mij de dood? Volstrekt niet, mogen het niet gebeuren. Maar de zonde, opdat zij zonde zal blijken, bewerkt door het goede voor mij de dood. Opdat de zonde naar overtreffendheid zonde zou worden door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want wat ik bewerk, weet ik niet, want ik verricht niet wat ik wil, maar wat ik haat, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wil, toch doe, dan stem ik toe dat de wet goed is. Maar dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen ligt naast mij, het willen is mij nabij, maar het goede bewerken niet. Want niet wat ik wil, het goede doe ik, maar wat ik niet wil, het kwade, dat verricht ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wil, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Ik vind dus deze wet, wanneer ik het goede wil doen, ligt in mij het kwade ernaast. Want naar de innerlijke mens verlustig ik mij in de wet van God, maar ik zie een andere wet of andere wetmatigheid in mijn leden, die oorlog voert tegen de wet van mijn denken en mij in krijgsgevangenschap brengt in de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, diep ongelukkig mens, of ik ellendig mens, wie zal mij uitredden uit dit lichaam van de dood? Echter, genade. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Dus dan ben ik zelf met het denken slaaf voor de wet van God, maar met het vlees voor de wet van de zonde. Ja, dat was Romeinen 7. En heel breed uiteenzet Paulus daar nogmaals het leven van iemand onder de wet. Hè, die leeft naar het vlees. En want de wet, hè, dat is als je de wet als een gebod of verbod of een opdracht opvat, ja, dan gaat het vlees aan het werk. En wat dat bewerkt, dat brengt Paulus in Romeinen 7 naar voren. En wie zal mij dan uitredden uit dit lichaam van de dood? Hè? Dat lichaam waarin de zonde werkzaam is. Nou, daar is Paulus antwoord op: genade. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Dus, concluderend, is er nu geen enkele veroordeling voor degenen in Christus Jezus. Nul veroordeling, nada. Er is geen enkele, Paulus zegt dat sterk, het staat echt geen enkele. Er is geen enkele veroordeling voor degenen in Christus Jezus. En dan staat er in de Statenvertaling, de andere vertalingen geloof ik niet. Zij wandelen niet naar het vlees, maar naar de geest. Paulus gaat hierop, ik kom zo even terug waarom ik het tussen haakjes heb gezet. Maar Paulus gaat hierop verder, pas in, het is natuurlijk sowieso een doorgaande redenering. Maar Paulus vanaf vers 31 zegt Paulus, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? En dat zijn allemaal retorische vragen. Ja, niemand, want het is Christus die ons voor ons gestorven is. Wat meer is, die ook is opgewekt. Dus er is nu geen enkele veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wij zijn naar de geest onlosmakelijk met hem verbonden. Dat is ook niet te verbreken. Wij zijn in Christus Jezus. En ja, dat hoofdstuk gaat er ook over dat er niets is wat ons van hem kan scheiden. Dan staat er, zij wandelen niet naar het vlees, maar naar de geest. Dat tussen haakjes, dat betekent dat in sommige handschriften wel staat, in sommige niet. En de Statenvertaling, daar staat het wel in, maar die is gebaseerd op de Textus Receptus, voor degene die dat zegt. Maar dat schijnt niet een van de betere handschriften te zijn. De andere handschriften hebben het ook niet. Het maakt niet uit, want het staat wel in dit hoofdstuk, namelijk in vers 4. Ik denk dat het daaruit, als het niet origineel is, dan is het in ieder geval daaruit geleend. Dus het is natuurlijk, het is wel waar. Naar het vlees wandelen, dat moeten we ons goed beseffen. Na het lezen van hoofdstuk 7... Dat gaat niet over. Dat gaat hier niet specifiek over de wereld die in zonde leeft, die klaverjast of fietst op zondag of ja, ik noem maar een paar zijstraten. Ik kan ook andere dingen noemen, maar die kunnen jullie zelf ook allemaal bedenken. Er staan overigens ook rijtjes van in de brieven van Paulus, maar die ga ik nu allemaal niet oprakelen. Maar naar het vlees leven is hier het leven onder de wet. Dus zogenaamd godsdienstig, vroom, religieus. Ja, maar het is naar het vlees. Want het is het van het eigen ik verwachten. Dat is dus wat Paulus in hoofdstuk 7 naar voren brengt. Ja, ik wil dan wel, maar ik kan het niet. Want ik wil het een, maar ik doe het ander. En het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik haat, dat doe ik. Nou, enzovoorts. Dus het gaat hier om een leven onder de wet. Dat is hier ook, en in vers 4 dan ook, hè, als het hier niet zou staan, wandelen naar het vlees. En dat is dus het van het eigen vlees, van het eigen ik verwachten. Maar wie wandelt naar de geest, ja, die verwacht het van hem. Hij doet het. En wanneer God zijn geest gaat uitstorten over Israël, dan de geest van het nieuwe verbond. Ja, dan belooft God ook, ik zal ze een nieuw hart geven, ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. He, Jeremia 31 enzovoort. 7 maal is het, meen ik, dat daar gesproken wordt over, ik zal. En dan zal Israël ook, zullen de ogen geopend worden en dan zal het ook niet meer wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus maakt jou vrij van de wet van zonde en van dood. De wet of wetmatigheid van de geest van het leven in Christus Jezus maakt jou of maakt ons vrij van de wet van zonde en van dood. Geest is ook, zou je kunnen zeggen, synoniem met leven. Dat 8 vers 10 daar staat. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil, zegt de Statenvertaling. Dus geest is leven. Mijn woorden zijn geest en leven, zegt de Heer in Johannes 6. Dus dat zijn synoniemen, in ieder geval vrijwel synoniemen. Wie de geest ontvangt, ontvangt ook leven. En wanneer je de geest geeft, dan leg je het leven af. Wat de Heer aan het kruis deed. Geest is leven. Kijk, wat hier staat is dat de wet of de wetmatigheid van de geest van het leven in Christus Jezus, dat die sterker is, want die bevrijdt ons, die maakt ons vrij van de wetmatigheden van de zonde en van de dood. Dus die wetmatigheid van de geest van het leven is sterker dan de wetmatigheid van zonde en van dood. Die overroelt het. En het is de vergankelijkheid die in ons, we zijn sterfelijke mensen en daardoor ook zondaren. Maar wij kennen de wetmatigheid van de geest van het leven. En die is sterker en die bevrijdt ons dus ook van de wet van zonde en van dood. Wij hoeven daar niet meer mee te rekenen. Dat is voor ons een gepasseerd station, Romeinen 6. Wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Sterker nog, met hem. Dat is natuurlijk een geestelijke kwestie, geen fysieke kwestie nog. Met hem gezet in de hemel. En daar gaat trouwens dit hoofdstuk ook over. Wij zullen... dat is nog, fysiek nog geen... is dat nog niet het geval. Want dat wacht tot de verlossing van ons lichaam. Dat is ook dit hoofdstuk. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus maakt jou vrij van de wet van zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij zwak was door het vlees. De wet kan dus niet vervuld worden door het vlees. En ik heb erachter gezet, integendeel. Want dat staat in 5 vers 20, hebben we dus ook besproken. De wet doet de zonde alleen maar toenemen. Dus als de wet op het vlees gelegd wordt en het vlees gaat dat opvatten als van ik heb een opdracht gekregen, ik moet nu aan het werk. Ja, dan gaat het vlees, een vergankelijk, een sterfelijk iets, gaat aan het werk. Nou, het enige waar dat op uitdraait is zonde en dood. En ik had vorige keer nog even een gesprekje achteraf was met Francis over dat woord dood ook. Het woord dood. Dood is, ik ken een bijbelleraar, die zei vroeger altijd, of misschien zegt hij het nog steeds, dat weet ik niet. Maar dood is het ontbreken van gemeenschap. Dat is wel een nadenken. Waar de dood intreedt, daar is ook alle gemeenschap beëindigd. In die zin. Dus daar... ik denk dat dat wel een mooi is het niet, maar een goede is om dat in het achterhoofd te houden als we ook over die woorden tegenkomen in deze hoofdstuk. Maar de wet kan niet vervuld worden door het vlees. Integendeel, want dat lazen we ook in hoofdstuk 7, de zonde neemt een aanleiding in het gebod en misleidt mij. Dus wat de zonde doet, is de wet die in zichzelf een belofte is. Daar zegt de zonde van, die neemt een aanleiding in dat gebod en die zegt van dat is een opdracht en die moet jij gaan vervullen. En daarmee wordt de mens misleid. Dat is wat Romeinen 7 naar voren bracht. En wat gebeurt er dan? Nou, dan neemt de zonde toe. Dus het werkt contraproductief. Dus de wet kan niet vervuld worden door het vlees. Ja, de gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God, zegt dit hoofdstuk ook. Want het onderschikt zich niet aan de wet van God. Het kan dat ook niet. Dus wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij zwak was door het vlees, heeft God zijn eigen zoon zendende, God heeft dus zijn eigen zoon gezonden, in de gelijkenis van vlees van zonde, staat de vertaling in de gelijkenis van... In de gelijkheid des zondigen vleeses. Oud-Nederlands. Maar in de gelijkenis van vlees van zonde. Dus de Heer kwam hier als mens. Hè. Hij is in gelijkenis van mensen geworden, zegt Filippenzen 2, waarin ook staat dat hij zichzelf vernederd heeft, de gestalte van een slaaf heeft aangenomen, de mensen gelijk is geworden, hè, in gelijkenis van mensen geworden. En hij is dat geworden, staat hier, in gelijkenis van vlees van zonde en om de zonde, dus vanwege de zonde. He, om de zonde, hij stierf namelijk voor onze zonde. Hij is gekomen in het vlees om te sterven. Dus hij, Christus stierf voor onze zonde. Nou, onder andere 1 Korinthe 15 vers 3. In 2 Korinthe 5 staat, hij werd voor ons tot zonde gemaakt. He, want dat hij gekruisigd werd, dat de mensheid de Zoon van God kruisigde. Ja, dat was de grootste zonde die ooit heeft plaatsgevonden. De Zoon van God, God stuurde zijn Zoon in gelijkenis van vlees van zonde, maar ook om de zonde, namelijk zodat hij kon sterven, zodat hij, de mensheid sloeg hem aan het kruis en doodde hem, maar God wekte hem op de derde dag. En dus ook om de zonde te overwinnen en te vernietigen. Daarvoor kwam hij, daarvoor stuurde God zijn Zoon in gelijkenis van vlees van zonde en om of vanwege de zonde. En God veroordeelde daarmee de zonde in het vlees. He, om de zonde te overwinnen en te vernietigen. Dat is trouwens ook dit hoofdstuk. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Want hij heeft die strijd gestreden en is die weggegaan. En wij, ja, wij krijgen het cadeau. Genade, het is een geschenk. Dus wij hoeven die strijd niet te leveren, maar wij delen wel in de overwinning. En daarom zijn wij meer dan overwinnaars. Wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij zwak was door het vlees, heeft God zijn eigen Zoon zendende in de gelijkenis van vlees van zonde en om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtsuiting van de wet vervuld zal worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, dus niet onder de wet leven, maar naar de geest. Maar naar de geest. Ja, dat woord rechtsuiting, als je dat splitst in de elementen waarin het is opgebouwd, dan staat er zoiets als een rechtvaardig effect of een rechtvaardig resultaat. Ik weet niet of daar een passend Nederlands woord voor is. Rechtsgang wellicht of rechtsuiting. Rechtsvordering, ja. Maar de MBG zegt bijvoorbeeld de eis van de wet. En ik heb het idee dat we dat toch anders op gaan vatten, hè? De eis van de wet. Want dat is juist weer wat hoe het vlees de wet opvat. Namelijk als een opdracht. Tenminste, zo vatten wij dat denk ik op. Maar ik vond de Statenvertaling heeft trouwens het recht van de wet. Dat is wel een. Die is iets minder gekleurd, denk ik. Want ja, wat is het recht van de wet? Wat is de rechtsgang, de rechtsuiting van de wet? Nou, dat de wet geen opdracht is, maar een belofte. Dat is het recht van de wet. Dat is ook het recht verstaan van de wet in die zin. Dus opdat het recht van de wet vervuld zal worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, dus die niet de wet als opdracht nemen, maar naar de geest. Als een belofte namelijk, dat hij het doet. Want het is zijn geest, Gods geest, die de wet vervult, zal vervullen. Maar hij is degene die dat doet. En naar het vlees wandelen is, ja, dat heb ik dus al gezegd bij vers 1. De mens die zelf denkt de wet te kunnen vervullen. Maar het is niet de mens die de wet vervult. Het is God die alles doet. Het is God die wet vervult. Zijn beloften. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wij wandelen dus naar de geest. En Sommige woorden zijn zo mooi om daar eens even op in te zoomen. Het woord wandelen is rondom treden. Zo is dat opgebouwd. Dus dat is een beetje rondlopen. Een beetje rond... Ja, hoe zeg je dat?
Kuieren.
Kuieren, ja. Keutelen. Kuieren, ja. Een beetje... Maar daar zit iets relaxed in. Hè? En het woord lopen in de Bijbel, dat is meer een kwestie van rennen. Het heet ook hardlopen, hè, als je gaat rennen. Maar dit is wandelen. Wandelen heeft trouwens, dat las ik ook nog ergens, dat heeft ook met het in het Nederlands met wenden te maken. Dus omkeren. Je ook afwenden van dingen. Bijvoorbeeld van het vlees. He, dus de gedachten wenden. Wij zouden ook veranderd worden in de vernieuwing van ons denken. Hè? Ons denken zou veranderd worden, gewend. Dat is toch ook wat we doen als we gaan wandelen. Even de gedachten verzetten. Dat is toch vaak ook het idee achter wandelen. En als we ons lichaam willen stimuleren, ja, dan gaan we hardlopen of rennen.
Huh? In de woestijn ook, hè? De Joden hebben ook 40 jaar in de woestijn gelopen. En op een gegeven moment dat het die gedachten.
Ja.
Ja.
Wat zei je op een gegeven moment?
Op een gegeven moment veranderde hun gedachten, zeg maar, dat ze niet meer terug wilden naar Egypte, maar toch door moesten naar, naar een nieuwe land.
In het begin wilden ze nog even terug naar Egypte, ja. Maar wandelen naar geest, dat is ook niet een hulp bij of een assistentie bij onze wandel in het vlees. Van ja, wij leven onder de wet en daar dat doen we uit dankbaarheid voor God. En God help ons alsjeblieft met uw geest, weet je wel, zoiets. Nee, het gaat volstrekt voorbij aan het vlees.
Het waar je voeten zet.
Wandelen. Ja, waar je je voeten zet. Hè, waar is je wandel? En het heeft ook alles te maken met staande blijven. Hè, en niet wankelen. Maar de voeten heeft alles met positie te maken. Ja, wat is onze positie? Nou, onze positie is in Christus. Waar staan wij? Nou, we staan op zijn woord. En dus wandelen we daar ook in. Want ja, je komt soms wel in beweging. Maar dat heeft wel iets relaxed. Je kan te druk mee hebben, dat wel, maar...
Jesaja 40, zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat.
Ah ja.
Dat vind ik wel een mooie.
Ja.
Dus het gaat om de beweging, denk ik.
Ja. Maar een wandel naar de geest... is dus ook een einde van al onze pogingen en het van hem verwachten. Hij doet het en als wij al wandelen, dan wandelen we in de werken die hij voorbereid heeft. Want zij die naar het vlees zijn, zijn de dingen van het vlees gezind. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. En gezindheid is een gerichtheid of... geneigdheid. Ik moet altijd denken bij het woord gezindheid van... ja, daar zetten wij de zinnen op. He, daar is ons denken bij bepaald. Daar willen wij zijn. Het is ook in Christus en in de geest. Zij die naar het vlees zijn, zijn de dingen van het vlees gezind. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want de gezindheid van het vlees... is dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. En wat ik net zei over dood, had ik misschien beter hier kunnen zeggen. Want de gezindheid van het vlees als dood scheiding is, verbreking van gemeenschap, dat is met een leven onder de wet ook zo. Hè? Zodra je... het van jezelf gaan verwachten zijn als het ware de ogen naar binnen gericht en niet op hem. Want je verwacht het van het vlees en dus is er in die zin en in de praktijk geen gemeenschap met hem. Maar wie het van hem verwacht, ja, je kijkt omhoog. Je verwacht het van hem. Je bent op hem gericht. Je bent, ja, je bent naar hem gezind, om het met die woorden te zeggen. Maar de gezindheid van het vlees is dood. Het vlees is ook sterfelijk, dus het eindigt ook in de dood, vroeg of laat. Maar de gezindheid van de geest, ja, dat is leven en vrede. En dan, wanneer je gezind bent naar de geest, dan leef je ook echt. Wie naar het vlees leeft, leeft namelijk niet werkelijk. Die leeft niet uit dat leven dat hij gegeven heeft, het opstandingsleven van Christus. De gezindheid van het vlees is dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarmee wordt vlees hier dus ook tegenover geest gezet. En als geest leven en vrede is, dan is het vlees dus dood en onvrede. Dat is ook een leven onder de wet. Want dat je best doen, maar het is nooit goed. Sterker nog, het werkt contraproductief. Hè? Het werkt averechts, lazen we in de hoofdstukken hiervoor. Dus dat geeft maar onvrede. Je wordt continu met je eigen onmogelijkheden en tekortkomingen geconfronteerd. Maar de gezindheid van de geest, wie gericht is op God doet het, hij belooft het. Wie daarop is, ja, daar kan je nooit te veel verwachten. Dan worden alle beloften vervuld. Dan heb je vrede. Dan kun je zelfs vrede hebben onder alle omstandigheden. Vrede, rust, berusting. Verdrietig, bedroefd weliswaar, maar niet als degene die geen hoop hebben. Want wij weten, de geest is leven en vrede en is sterker dan dood, zonde enzovoort. De gezindheid van het vlees is dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Ja, en in vers 7, vers 23 spreekt Paulus over oorlog of strijd en gevangenschap. Hè? Dat leven onder de wet, dat wandelen naar het vlees, van het vlees verwachten. Maar dat houdt allemaal op. Waar we het niet van onszelf verwachten, maar van hem. Ik zat er vanmorgen ook aan te denken in die geweldige woorden van Paulus uit Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerte, uw behoefte in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus alles wat ons bezighoudt, waar we ons, ja, wat onze zorg heeft, wat je denkt nodig te hebben of wat ons aangrijpt, laat het in alles door bidden en smeken bekend worden bij God, maar met dankzegging. Dat hij God is, dat hij alles een plaats geeft. Alles doet medewerken ten goede, zoals dit hoofdstuk Romeinen 8 zegt. En dan staat in Filippenzen 4, dit was vers 6, maar staat er in vers 7 achter. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen, hè, gezindheid, bewaren in Christus Jezus. En dat bewaren, dat is als in een vesting. Dus wanneer wij God kennen en hem als de plaatsen, de beschikker van alles erkennen, ook het kwaad, ook ziekte, ook dood, dan weten we dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn. We mogen het bekendmaken bij hem. Maar wanneer we ons dat beseffen, dan zal de vrede van God, hè, de geest is leven en vrede, maar dan zal de vrede van God onze hart en ons denken, onze zinnen bewaren als in een vesting. In Christus Jezus. Ja, dat zijn geweldige woorden waar ik vanmorgen aan moest denken. En ook nu ik dit vers zo leef. Hè, de gezindheid van de geest is leven en vrede. Ja, daar komen dat soort geweldige schriftplaatsen bovendrijven. Omdat namelijk de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderschikt zich niet aan de wet van God. Het kan dat ook niet. Dus probeer het ook niet, zou je daaruit moeten concluderen. Het is ook het einde van alle religie, want religie bestaat daaruit dat, dat is wandelen naar het vlees. Dus het vlees wordt aan het werk gezet om God te behagen. En dat, ik wou zeggen, dat is meestal in een vroom sausje, maar dat is religie altijd natuurlijk. Uit dankbaarheid de wet gaan houden bijvoorbeeld. Nee, dat is ondankbaarheid. Dat is niet beseffen wie je bent en dat God niet rekent met het vlees. En het niet verwachten van God, maar van het eigen ik. Nou, daar is helemaal niets vrooms aan, dat is gewoon ongeloof. Omdat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderschikt zich niet aan de wet van God. Het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Ja, nogmaals, niet de mens doet het, hij doet alles. En dan nogmaals, dan kunnen we nooit te veel verwachten. En jullie zijn niet in het vlees, maar in de geest. Ik heb die lidwoorden erbij staan, maar het staat letterlijk gewoon: jullie zijn niet in vlees, maar in geest. Aangezien de geest van God in jullie woont. Maar indien iemand de geest van Christus niet heeft, dan is hij niet van hem. Wij zijn dus niet in vlees, maar in geest. Ja, wij hebben nog steeds een sterfelijk lichaam. Dus in zekere zin, Paulus zegt hier heel sterk, in zekere zin zijn wij natuurlijk wel in het vlees. Maar wij zouden niet zo rekenen. Dat is waar het hier over gaat. En Paulus zegt voor mij is Tweede Korinthebrief dat hij ook zegt, ja, we hebben geen strijd naar het vlees. Maar, 2 Korinthe 5 vers 10 is dat uit mijn hoofd. Daar zegt Nee, dat is niet vers 10. Nou, daar ga ik het niet op zoeken ook, want dan weet ik het gewoon even niet. Die zoeken we straks wel even op. Maar ik heb in ieder geval dit vers. Daar staat in Galaten 2, zegt Paulus, ik ben samen met Christus gekruisigd, dus dood. En ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat opstandingsleven, dat leeft in ons. En dat wordt hier genoemd in geest en de geest van God en geest van Christus. In Romeinen 8 vers 9. Voor zover ik nu leef in het vlees, is dat voor spek en bonen, zou je bijna zeggen. Maar voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overlevert. Dus wij leven in zekere zin wel in het vlees. We hebben nog steeds een sterfelijk lichaam. Maar dat wacht tot de verlossing van ons lichaam, dan is dat voorbij. En Paulus zegt, we zouden zo niet rekenen. Dus jullie zijn niet in vlees, maar in geest. Aangezien de geest van God in jullie woont. Maar indien iemand de geest van Christus niet heeft, dan is hij niet van hem. Kijk, het heet eerst in geest, daarna geest van God, vervolgens geest van Christus, vervolgens in Christus in jullie. Indien Christus in jullie is, dan is het lichaam, het vlees, inderdaad een dode vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de rechtvaardigheid. Ja, dat wordt dus, dat gaat nog verder hoor, in vers 11. Ik heb dat niet op een rijtje gezet, dat mogen jullie zelf doen, maar eerst heet het geest van God, dan geest van Christus, dan Christus in jullie. Het is de geest van de opgewekte Christus, opstandingsleven, de opgewekte Christus die woont in ons. In dit sterfelijke lichaam. En ja, wij mogen leven uit wat wij, uit wat wij al hebben ontvangen. Dat heet in Romeinen 6 vers 4, wandelen in nieuwheid van leven. Weer dat wandelen, hè? Hetzelfde woord is dat daar, meen ik. Ja. Indien Christus in jullie is, dan is het lichaam inderdaad een dode vanwege de zonde, want wij zijn met Christus gestorven. Maar Christus is ook opgewekt, dus maar de geest is leven vanwege de rechtvaardigheid. Indien echt de geest van hem, die Jezus uit de doden opwekt, daar heb je er dus weer een. Dit is niet elke keer van een andere geest. Het is dezelfde geest die verschillende benamingen krijgt. Maar hier heet het weer de geest van hem die Jezus uit de doden opwekt. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden opwekt in jullie woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opwekt ook jullie sterfelijke lichamen levend maken vanwege zijn geest die in jullie inwoont. Kijk, Paulus zegt hier, als het zo is, indien, indien echter de geest van hem die Jezus uit de doden opwekt in jullie woont. Dus Jezus is uit de doden opgewekt. Door Gods geest. En die geest, geest van Christus, geest van Jezus enzovoort, die geest woont in ons. Dan, dus dat is een belofte, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opwekt of opgewekt heeft, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken. Vanwege zijn geest die in jullie inwoont. Dat is een belofte. God wekte Christus op door zijn geest. Diezelfde geest woont in ons. Dus worden wij ook opgewekt. Nou, onze sterfelijke lichamen worden levend gemaakt. Want voor zover wij... daar spreekt Paulus over in 1 Thessalonicenzen 4... Er zullen er zijn die levend overblijven tot in de parousia van de Heer. En zij zullen op dat moment bij de komst, bij de parousia van de Heer, ze zullen veranderd worden. Dus de doden in Christus zullen opgewekt worden. En zij die levend overgebleven zijn, dat zijn nog steeds sterfelijke lichamen, die zullen in één keer veranderd worden. Dus levend worden gemaakt, namelijk onvergankelijk leven. Hè, leven met hoofdletters. Maar als de geest van hem die Jezus uit de doden opwekt in jullie woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opwekt of opgewekt heeft, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken vanwege zijn geest die in jullie woont. Dus die geest is een... daar zijn wij ook mee verzegeld, hè, zegt Efeze 1 vers 13 is het, meen ik. Dat hebben we gekregen als een zegel. Dat is onveranderlijk. Daar zijn zegels voor. Dat God heeft zijn zegel op ons gedrukt. Door ons zijn geest te geven. En we zijn verzegeld met die heilige geest van de belofte. En de belofte is dat als Christus Jezus uit de doden is opgewekt, nou, dan zal hij ook jullie sterfelijke lichamen levend maken. Vanwege die geest die in jullie inwoont. Dus dan, broeders, concluderend, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Paulus zegt overigens in deze brief, hij zegt hier, we zijn dus geen schuldenaars, niets verplicht aan het vlees. Een paar hoofdstukken verder zegt hij, hij gaat er hier verder niet op in. Hier gaat het alleen over dat wij niets verplicht zijn aan het vlees, geen schuldenaars zijn om naar het vlees te leven. Een paar hoofdstukken verder zegt hij, de enige schuld die wij hebben, is elkaar lief te hebben. God heeft ons lief en God heeft die ander lief, zoals God mij lief heeft, zo heeft hij ook jullie lief. Nou, dan kan ik maar één ding doen en dat is jullie ook lief te hebben. Dus wees aan niemand iets verschuldigd dan elkaar lief te hebben. En in het verlengde daarvan, daar in hoofdstuk 15, daar gaat het over sterke en zwakke, hoofdstuk 14 ook, maar daar gaat het over sterke gelovigen en zwakke gelovigen. En Paulus zegt, nou, wij de sterken zijn verschuldigd de zwakten van de niet-sterken, van de zwakken te dragen. Of te verdragen. Dus als we dan iets verschuldigd zijn, dan is het dit. Maar dat is ook weer naar de geest en niet naar het vlees. Dus wij zijn het vlees niet verschuldigd, hè? Wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien jullie naar het vlees leven, dan sterven jullie. Maar indien jullie in de geest de praktijken van het lichaam doden, dan zullen jullie leven. En naar het vlees leven, of ik moet zeggen de praktijken van het lichaam doden, die twee komen dus overeen, hè, met naar het vlees leven. Ja, want indien jullie naar het vlees leven, dan sterven jullie. Dat is natuurlijk een metafoor. Wie naar het vlees leeft, ja, dan sterven jullie. Je leeft gewoon niet echt. Je bestaat wel, maar je leeft niet echt. Je leeft niet uit dat. Je leeft niet naar de geest. Je leeft niet uit dat opstandingsleven. Je wandelt niet in nieuwheid van leven. Om dan de woorden van Romeinen 6 te gebruiken.
Je leeft dan eigenlijk het leven van de slaaf, zeg maar.
Ja, ook dat, ja. Ja. Daar gaat het dus ook nog over in Romeinen 8, vanaf vers 17 zo'n beetje. De slavernij van aan slavernij van of aan de vergankelijkheid. En daar gaat de hele schepping van bevrijd worden. Maar ja, wij beseffen ons dat nog niet het geval is. Maar wij die de geest ontvangen hebben, wij hebben onvergankelijk leven ontvangen. Als en we zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En ja, wij mogen daar dus al uit leven. En dat wacht in de praktijk tot de verlossing van ons lichaam. Maar wat let ons om daar nu al uit te leven? En dan leef je dus wel echt. En als we naar het vlees leven, ja, dan leef je niet echt. Dus dan sterven jullie. Maar indien jullie in de geest de praktijken van het lichaam doden, dan zullen jullie leven. Dat is. En dat is natuurlijk de praktijk van het lichaam doden, is hetzelfde als het vlees doden. Hè? Of het, ja, dat klinkt actief, maar dat wil ik er dus bij zeggen. Dat is niet strijden tegen. Je leest ook nergens in de schrift dat wij zouden strijden tegen de zonde. Dat is wat iemand onder de wet doet. Nou, we hebben hoofdstuk 7 gehad, we weten nu ongeveer wel wat dat oplevert. Strijd, oorlog en krijgsgevangenschap werd dat genoemd. Nee, we strijden niet tegen. Wij negeren het vlees. Wij negeren die praktijken van het lichaam. Dat is dus het doden van de praktijken van het lichaam. En ja, dat Paulus die zegt dat bijvoorbeeld op meerdere plaatsen, maar ik vind Colossens 3 een heel mooi voorbeeld. Ja, hoe doe je dat dan? Hè? Want indien jullie niet naar het vlees leven, dan sterven jullie. Maar indien jullie in de geest de praktijken van het lichaam doden, dan zullen jullie leven. Ja, hoe doen we dat dan? Nou, vooral niets doen. Vooral negeren. Hè? Negeren is. Dat heeft ook met negatief te maken. We geven daar geen aandacht aan. Heb ik dat hier. Voor mij moet dat. Of bij de koffie of hier aan het publiek ook gezegd. Dat ik ben ooit gewezen op een boekje dat had de titel. Dat is een managementboekje. Maar alles wat je aandacht geeft groeit. En dat is wel een. Dat is een waarheid. Daar zou ik talloze voorbeelden van kunnen noemen, maar dat ga ik niet doen. Maar daardoor wat je geen aandacht geeft, dus negatief negeren. Dat krimpt dus. Hè? Dat is de andere. Dat wordt kleiner. Dat... Paulus zegt in de praktijk van het lichaam wordt hier genoemd jullie leden die op de aarde zijn. Doet dan versterven jullie leden die op de aarde zijn. En want zo staat het. Hè? De meeste vertalingen zeggen dan dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat klinkt ook weer een beetje negatief. Alsof we daar zelf dat moeten doden. Nee, doe dan versterven. En dat is wat met een terminaal. Als iemand terminaal is, dan dan wordt iemand dus, weet ik veel, ik heb er gelukkig niet te veel verstand van, maar dan wordt iemand gevoed via een infuus of in ieder geval kunstmatig. En ja, als je die voeding niet meer geeft, dan heet dat iemand doen versterven. En dat is er dus ook. Je geeft geen voeding aan. Je geeft geen aandacht aan het vlees. Nee, wij wandelen naar geest. En zo doden wij de praktijken van het lichaam. Doe dan versterven jullie leden die op de aarde zijn. En dan zullen jullie leven. Dan leef je echt. Want zovelen door de geest van God geleid worden. Ik zie nu zelf in de interlineair staan dat het te veel sterker staat. Zovelen in geest van God geleid worden. Dat is nog wat sterker. Zoals wij in Christus zijn, zo zijn wij in geest. Want de geest is de geest van de opgewekte Christus. Zovelen als er in de geest van God geleid worden, deze zijn zonen van God. Ja, nou, dit heb ik dus al gezegd. Wij hebben Gods geest ontvangen en zijn verzegeld. Efeze 1 vers 13. In hem zijn ook jullie die het woord van de waarheid horen. Het evangelie van jullie redding. In hem zijn ook jullie. We hebben het woord van de waarheid gehoord. En dat woord is het evangelie van jullie redding. Namelijk het evangelie dat God de redder is van alle mensen. Dus ook op het moment dat wij dat nog niet geloofden en wij hoorden dat, hoorden wij het evangelie van onze redding. En dat mogen wij geloven. God heeft ons daar de ogen voor geopend. En nu zijn we in hem. In hem zijn ook jullie die het woord van de waarheid horen. Het evangelie van jullie redding. In hem worden ook jullie die geloven. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat is een zegel. Dat is. En nogmaals. Dat is onlosmakelijk. Onverbreekbaar. Het is Gods zegel. Als de mens dingen gaat verzegelen, hè, het graf bijvoorbeeld van Jezus. Ja, daar heeft God geen boodschap aan, hè, en dat soort zegels. Het graf ging gewoon open. Ja, niet om hem eruit te laten, hoor, want, maar om te laten zien dat hij eruit was. Want zoveel, kijk, wij zijn verzegeld met die geest, die hebben wij ontvangen. Maar wij zouden ons daar ook door laten leiden. En wij zouden ons ook laten leiden door die geest. En dat, kijk, het vlees heeft ook allerlei behoeften, begeerten, lusten, drang, emoties, waar helemaal niets mis mee is. Hè? Alleen. Wij zouden door de geest geleid worden. Wij zouden in die geest geleid worden. En dat zou dus ook het lichaam en het vlees sturing geven. Dat is wat ook de mens onderscheidt van de dieren. Maar zovelen als ze door de geest van God geleid worden, deze zijn zonen van God. En ja, dit is dus een onderwerp, dat zonen van God. Wat Paulus hier, veel meer over gaat zeggen. Dit is een fantastisch onderwerp. Dus we gaan daar volgende keer. Ik ben nog niet helemaal klaar hoor. Maar we gaan daar volgende keer mee verder ook. Want dat zoonschap. Nou, laat ik eerst even verder lezen. Zoveel als ze door de geest van God geleid worden, deze zijn zonen van God. Want jullie namen niet een geest van slavernij in ontvangst, om weer te vrezen, maar jullie namen de geest van de zoonstelling moet het zijn, in ontvangst in welke wij roepen Abba Vader. Ja, ik heb dat, ik begrijp zelf hoe ik die fout gemaakt heb, er stond de geest van het zoonschap, maar dat is op zich een aardige vertaling, maar wat hier letterlijk staat is zoonstelling. Dat woord huio, huos is zoon. En Theseos, dat is ook waar het woord theos, hè, de plaatser, het woord theos, wat God betekent, wat het daarvan afgeleid is, dat betekent plaatsen of stellen. Dus de zoonplaatsing of de zoonstelling. Maar wij, kijk wat Paulus in dit hoofdstuk naar voren gaat brengen, is dat wij nu de geest van de zoonstelling hebben ontvangen. Dus wij, nou die geest wordt in de voorgaande versen, dus de geest van God, de geest van Christus, de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Nou ja, ik vergeet er waarschijnlijk nog wel één of meerdere. Maar dat heet hier de geest van de zoonstelling. Wij hebben de geest van de zoonstelling ontvangen. Maar die zoonstelling, het moment waarop wij aangesteld zullen worden als zonen van God, dat wacht werkelijk of fysiek tot de verlossing van ons lichaam. En die zoonstelling, kijk, een kind wordt geboren. Wij zijn kinderen van God. Dat gaan we ook tegenkomen. Wij zijn kinderen van God. Maar kinderen worden geboren en zonen worden aangesteld. Vergelijk het gebruik van de bar mitzwa in het Jodendom. Daar wordt een 13-jarige is er toch? Ja. Ik ben altijd in de war met die 12 en die 13, want dat heeft ook iets met het Jodendom te maken, hè, de 12. Maar daar wordt een jongetje van 13, die wordt daar bar, zoon, mitzwa van de wet. En dat betekent dat hij zelf in de positie wordt gesteld dat hij bepaalde verantwoordelijkheden krijgt. Hij wordt daarin tot zoon gesteld. Hij is geen kind meer, een onmondige, maar hij wordt aangesteld, gesteld, geplaatst tot zoon. Nou, wij zijn ook kinderen van God. En voor zover wij ons, wij laten ons leiden door de geest van God. Hè, wij namen die geest van die zoonstelling al in ontvangst. En daar wandelen wij dus ook in. Maar de daadwerkelijke zoonstelling is toekomst. En die zoonstelling, die aanstelling tot zonen of het zoonschap, dat heeft dus alles te maken met onze toekomst. De toekomst die wij hebben in hem. En de positie, de taak die God ons gaat geven bij de verlossing van ons lichaam. En daar gaat het vervolg van Romeinen 8 dan ook over. Die geest van de zoonstelling die hebben wij dus nu al. Die zoonstelling spreekt van onze toekomst, wanneer wij samen met hem verheerlijkt zullen worden. Wij zijn, dat is vers 17, daar staat dus, als wij kinderen zijn, wij zijn kinderen van God. En als we kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenaam of samen lotbezitters. Nee, dan zijn wij erfgenaam of lotbezitters van God en samen lotbezitters of mede erfgenamen met Christus. En dat betekent alles wat aan hem gegeven wordt als lotsdeel of erfenis, daar zijn wij mededelers in. Wij delen samen met hem daarin. En het moment van waarop wij aangesteld zullen worden tot zonen, dat wordt hier ook in Romeinen 8 genoemd, de openbaring van de zonen van God. Dan zullen wij de hele schepping die nu onderworpen is aan de slavernij van de vergankelijkheid, daarvan bevrijden. Dat is onze taak met Christus. Die taak is hem toebedeeld, maar ons lotsdeel is in hem. Wij zijn één lichaam met Christus, zegt Paulus in andere brieven. En alles wat aan hem beloofd is en alles wat hem toebehoort, ja, dat is ook ons deel. En dat is wat Paulus hier in de volgende verse naar voren gaat brengen. En die geest, ja, die is al ons eigen. Die geest hebben wij al ontvangen, die geest van de zoonstelling. En dat is weer Colossens 3, maar wij zijn, ons leven is met Christus verborgen in God. Daarom zouden wij ook zoeken de dingen die boven zijn. Die zijn verborgen. Dat staat allemaal in die eerste verse van Colossense 3. Dat is allemaal verborgen, want ons leven is met Christus verborgen. Maar daar zouden we dus zoeken. En wanneer hij geopenbaard wordt, dus onthuld wordt. En dan, ja, dan gaat er wat gebeuren. Als dat, dan wordt de schepping bevrijd van de slavernij. Maar wanneer hij geopenbaard wordt, zullen wij samen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zo heet dat in Colossens 3 en dat heet hier het openbaar worden van de Zoon God. En wij worden dus onthuld als Zoon God. En dat vindt plaats bij de verlossing van ons lichaam. Ja, over die gebeurtenis had ik het zojuist ook al even natuurlijk. Hè? Wat we de wegrukking noemen. Dat de doden in Christus zullen worden opgewekt. En degenen die levend overblijven zullen veranderd worden. En tegelijkertijd gezamenlijk met de opgewekte doden in Christus weggerukt worden in wolken de Heer tegemoet in de lucht. En daar staat dan achter. En zo, alzo, zullen wij altijd samen, weer dat woord, samen met de Heer zijn. Dus zijn lotsdeel, zijn lotbezit is, wij zijn samen lotbezitters met hem. Dus dat is ons deel. En dat is wat, dat is de geweldige toekomst die wij hebben. En dan staat er ook nog, opdat hij de eerstgeborene zou zijn. Ja, ik heb nu een beetje wat dingen uit het hoofdstuk gehaald. Omdat ik wist dat de tijd er ongeveer op zou zitten als ik bij dit vers aankwam. Maar ik wil er toch graag deze dingen over gezegd hebben. En ook natuurlijk als een cliffhanger naar de volgende keer. Van ja, dit gaan we bespreken. Dit zijn geweldige dingen wat Paulus hier naar voren brengt. En Christus, hij is de eerstgeborene. Hij is de, zo wordt hij ook genoemd in 1 Korinthe 15. Hij is de eerste en tot nu toe ook de enige die opgewekt is in onvergankelijkheid. Dus hij is de eerstgeborene. En wij zijn ook eerstelingen. Dus wanneer hij zijn lichaam, zijn ecclesia tot zich neemt, dan zullen wij delen in die positie. En dan zal hij zijn de eerstgeborene onder of in vele broeders. Dus dan zijn de zonen compleet, zeg maar. En hij is natuurlijk het, ja, dat is weer die andere vergelijking. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. En het laatste vers is het, meen ik, van Efeze 1. Zegt ook dat wij als zijn lichaam hem tot volheid brengen, completeren. Dus het hoofd is niet compleet zonder lichaam. En daarom wacht ook het bevrijden van die schepping tot die twee verenigd zijn. En er wordt in Efeze, bijvoorbeeld in Efeze gesproken over hoofd en lichaam. En het lichaam completeert het hoofd en is gesteld over alles. Dat staat daar ook allemaal. En hier wordt het genoemd, hij zal de eerstgeborene zijn onder vele broeders. En de hele schepping bevrijden van de slavernij, van de vergankelijkheid. En wat een geweldige toekomst hebben wij in hem. En met hem. En met elkaar ook. Hè? Dat ook. En dus roepen wij ook in die geest van zo'n stelling, Abba, Vader. Want wij erkennen, wij zien vooruit naar die zoonstelling en naar dat zoonschap. En het moment dat hij ons gaat plaatsen in die positie. Wat een geweldige dag zal dat zijn. Amen. Ja, daar wil ik het voor nu dus bij laten. En laten we nog afsluiten met onze Heer te danken. En dan heb ik nog een enkele mededeling.